We willen met elkaar de Bijbel, het levende woord van God, openen bij het boek van Nehemia. En ik hoop dat u uw Bijbel heeft meegenomen, zodat we met elkaar kunnen lezen. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Nehemia 8, vers 1 tot en met vers 13. Nehemia 8, vers 1 tot en met vers 13. Nehemia 8 vers 1. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes die de Heere Israël had geboden. Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente en zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was, en naar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen, en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren en naar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging, die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasem, Hasbedana, Zacharia en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, Amen, Amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Sirepja, Jamin, Akub, Zabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Vers 10. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra, de priester en schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. En verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken, en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. En toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor deze morgen, dat is vers 11b. Leest u met me mee, vers 11b. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Ja, broeders en zusters, gemeente, ik heb boven de preek het volgende thema gezet. En dat is blijdschap. Vreugde. En ja, waar word je nu blij van? Het kan van alles zijn. Vul zelf maar wat in. Maar er zijn veel situaties waar je blij van kunt worden. En de ene persoon is wat blijer van zichzelf. De ander is wat somberder. En ziet de dingen wat minder snel zitten. En de ander is weer wat chagrijniger en daarom kijk ik nu bewust niemand aan. Ik krijg bijvoorbeeld wel eens de opmerking dat ik heel boos kijk. U ook. Ik ben me daar helemaal niet van bewust. U misschien ook niet. Maar ik kan natuurlijk wel boos worden als ik zo'n opmerking krijg. Nee, maar ik denk gewoon dat mijn gezicht zo het lekker zit. En ik heb een definitie van het woord blijdschap opgezocht. En een definitie van het woord blijdschap of vreugde, dat is een positieve emotie bij mensen en een tevredenheid met de omstandigheden of de omgeving. Dus de definitie van het woord vreugde of blijdschap, dat is een positieve emotie bij mensen en een tevredenheid met de omstandigheden of de omgeving. Dat is de betekenis van het woord blijdschap of vreugde. En daar gaat het over in deze dienst. Over vreugde, blijdschap. En niet zomaar een vreugde of een blijdschap, maar vreugde die we kunnen vinden in God, in een persoon. En zijn naam is Jezus. En ik heb echt het verlangen om deze boodschap in ons midden neer te leggen, omdat het ons zo vaak kan ontbreken aan vreugde. Omdat het ons zo vaak kan ontbreken aan blijdschap. Terwijl je de gelukkigste persoon bent op aarde, als je je bekeerd hebt tot de Heer Jezus. Maar soms zijn er bepaalde situaties die ons ter neer kunnen drukken. Over bepaalde omstandigheden die we meemaken. En daarom denk ik dat het geheim wat we hier vanuit vers 11b kunnen leren, dat is dat we onze vreugde en blijdschap niet halen uit spullen, of dat we dat zullen halen uit omstandigheden, maar dat we juist onze vreugde en blijdschap zullen halen uit een persoon. En dat is God. En als we de Bijbel erop naslaan, dan zien we dat er best vaak over blijdschap gesproken wordt. En ik moet zeggen dat het voor mij een hele openbaring was. Toen de Heere 14 jaar geleden in mijn leven kwam, ja, had ik het idee dat God alleen maar saai was. Want als ik dan de mensen uit onze kerk zag, ze gingen in het zwart gekleed, en dan dacht ik, moet ik nou zo God verheerlijken? Ik vond het maar saai om christen te zijn. Totdat God zich openbaarde als de Almachtige, als de Heilige God, die er een vreugde in vindt als mensen daadwerkelijk leven naar zijn wil. Dat was een openbaring voor me, mijn ogen gingen open. En in de psalmen, in de spreuken, maar ook zeker in het Nieuwe Testament, ja, dan lezen we in de brieven van Paulus dat hij ons er meerdere keren op wijst dat we ons moeten verblijden in God. In Jezus, dat we ons moeten verblijden in de Vader. En niet voor niets openbaart Paulus in Galaten 5 vers 22 dat het tweede kenmerk van de vrucht van de geest blijdschap is. Blijdschap. En Johannes, die begint de eerste Johannesbrief met de woorden, dat doet hij in vers 4, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Met andere woorden roept de Bijbel ons op om te beseffen wat we hebben in Christus, en om daar niet somber over te zijn en neerslachtig, maar juist dankbaar, met een blijmoedig en een vreugdevol hart. En ik hoop zo dat u daarom ook met dat verlangen naar de gemeente bent gekomen, om met elkaar te zingen, om gemeenschap met elkaar te hebben, maar ook bovenal gemeenschap met God. En vreugde is hetgeen wat ons het meest aanspreekt in de tekst. En dat vinden we ook gelijk. En het liefst zouden we gelijk de vreugde en de blijdschap bespreken, maar de tekst begint met de woorden: wees niet bedroefd. Wees niet bedroefd. En misschien zegt u wel, waarom moet dat vandaag nu genoemd worden? We zijn juist zo blij dat we twee dopelingen hebben en we zijn blij dat we hier bij elkaar kunnen zijn. We zijn blij. Maar ik wil het vandaag wel benoemen, want heel dicht bij vreugde ligt verdriet. En soms zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. En ik geef u een voorbeeld uit mijn eigen leven. Het is 21 jaar geleden dat mijn vader stierf. Ik was toen 7 jaar oud. Veel te jong. En hij zou, 3 weken geleden zou hij 64 jaar zijn geworden. Na het overlijden van mijn vader werd mijn zusje nog geboren. U kunt zich voorstellen, het was voor ons gezin, voor mijn moeder, het was een hele zware tijd. Diep verdriet vanwege het overlijden van mijn vader, maar intense vreugde omdat mijn zusje werd geboren. We zagen het echt als een grote knipoog uit de hemel. En het contrast had toen niet groter kunnen zijn. Soms worden we ermee geconfronteerd. En een andere kant van dat verdriet, van dat mijn vader werd weggenomen, is het toch vreugde en blijdschap. Omdat hij daar nu bij hem in die hemelse heerlijkheid mag verkeren, omdat het bloed van Jezus zijn zonde heeft weggewassen. Misschien herkent u dit. Misschien heeft u een dergelijke situatie meegemaakt. Van bekenden die zeer dichtbij stonden. En ineens zijn ze er niet meer. Dan heerst verdriet, maar ook blijdschap. En soms zijn die twee moeilijk te begrijpen. In de tekst wordt er dus ook gesproken over verdriet. Het volk was bedroefd. En als iets of een hele gemeenschap bedroefd is, dan heeft dit eigenlijk altijd te maken met de gebeurtenis vanuit het verleden. In vers 10b dan lezen we het volgende. Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. De reden waarom het volk in de rouw is, dat heeft een wat langere geschiedenis. En daarom wil ik kort met u delen de context, zodat we dat zullen begrijpen waarom het volk in diepe rouw is. En daarom wil ik u meenemen naar de tijd van de kronieken. En in het boek 1 Kronieken dan lezen we over het koningschap van David. Lezen van het koningschap van David. En aan het eind van zijn leven, dan draagt koning David het koningschap over aan zijn zoon Salomo. Maar hij geeft daarbij ook de opdracht, en dat is belangrijk, om de tempel te herbouwen. En het hart van David spreekt op zijn oude, dag van vader tot zoon in 1 Kronieken 28 vers 9. En ik citeer, en jij mijn zoon Salomo, ken de God van je vader en dien hem. Met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heer doorzoekt alle harten en hij heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Het is duidelijke taal, zouden we zeggen vandaag, de dag. En Salomo die begint, na deze woorden, aan zijn missie. Hij heeft een doel voor ogen gehad van de Heere om de tempel te bouwen, het huis van God. David sterft, Salomo wordt koning, Salomo die sterft uiteindelijk ook, en dan komt de zoon van Salomo, Rehabiam, aan de macht. En die leefde niet met de Heere. En dan staat er in 2 Kronieken 10 vers 19, zo werden de Israëlieten afvallig van het huis van David tot op deze dag. En door heel het boek Kronieken heen lezen we over koningen die worden aangesteld. En dat zijn er vanaf koning Rehabiam 17 in totaal. 17 koningen. Van Salomo tot aan de verwoesting van Jeruzalem. En dan staat er ook in heel Kronieken, en de ene koning deed wat kwaad was in de ogen van de Heer, en de andere koning deed wat goed was in de ogen van de Heer. En nou is het opvallend dat er staat dat de laatste drie koningen, zij leefden niet met God. Ze leefden niet met de Heere. En de toren van God was niet meer te stillen. Dat zijn niet mijn woorden, maar er staat in de Bijbel, de toren van God was niet meer te stillen. En dan stuurt God koning Nebukadnezar en die zendt de Israëlieten weg in ballingschap. En dan zien we ook dat het uitkomt wat de profeet Jeremia had geprofeteerd, dat het volk Israël 70 jaar in ballingschap zou verkeren. De tempel is verwoest, de muren rondom de stad Jeruzalem, die staan nog gedeeltelijk overeind en het staat er allemaal armoedig bij. Geen hoop en geen leven. Maar daarom dank ik dat wij onze God mogen kennen, want God is een God van zijn woord. God is een God van trouw. Hij verstoot zijn volk niet. Sterker nog, ik geloof echt op grond van het woord van God, dat hij straks de draad met zijn volk Israël weer oppakt. Wij leven nu in de bedeling, de tijd van de gemeente. We zijn van oorsprong heidenen die tot God bekeerd zijn indien we geloven in de Heer Jezus. Dan behoren we tot het lichaam van Christus. Maar straks dan zal de bazuin klinken. En dan worden de gelovigen in Christus thuisgehaald. En dan gaat God zijn plan verder oppakken met Israël, met zijn oude verbondsvolk Israël. Maar dat is toekomst. Dat komt nog. Maar waar het me hier om gaat, God verstoot zijn volk niet. Dat bemoedigt mij. Ik hoop ook u. Nu niet, maar ook niet in de tijd van Ezra en Nehemia. En God die stuurt allereerst Ezra om de tempel te herbouwen. Dat lezen we voor het boek Nehemia. Dan wordt Ezra gestuurd om de tempel te herbouwen. En dan komt een nieuw leven in. Maar Ezra die krijgt het volk niet warm voor de dienst van de Heer. ondanks al zijn waarschuwingen en terechtwijzingen. En Ezra die raakt eigenlijk wat meer op de achtergrond. En wat ik het mooie vind aan Ezra, de moed zakt hem niet in de schoenen. Ik kan me wel voorstellen dat Ezra de volgende vraag had. Waar is het vuur? Waar is de passie voor de God van Israël? En het volk gaat bij de pakken neerzitten. En misschien vraagt u zichzelf dat ook wel eens af. Waarom is er zoveel lauwheid in de gemeente van de Heer Jezus? Waar is mijn liefde voor de Heer gebleven? Misschien bent u wel bedroefd over uw eigen geestelijke lauwheid, dat kan. Het kan zijn dat u geen vreugde meer ervaart in het geloof. Het kan zijn dat u geen vreugde meer ervaart vanuit God. En er kunnen soms dingen gebeuren of spelen in de gemeente wat uw vreugde in het geloof ontneemt. Er kunnen soms veel vragen zijn, maar bij wie brengen we het? Maar God die werkt ondertussen in het hart van Nehemia. We hebben dat nu niet gelezen, maar dat staat in hoofdstuk 1. Nehemia die was schenker van de koning. Dus Nehemia die leefde in ballingschap. En Nehemia die leefde dicht bij de Heer. Hij leefde dicht bij de Heer. En hij hoort over zijn vaderland dat de tempel verwoest is, dat de muren rondom de tempel gedeeltelijk overeind staan. De missie die David een paar eeuwen geleden aan zijn zoon Salomo meegaf, lijkt niet meer van kracht. Waar is God nu? Waar is God nu? Niet echt een situatie om blij van te worden, of wel? En wat Nehemia dan niet gaat doen, en daar kan ik heel veel van leren, wat Nehemia niet gaat doen, dat is klagen over zijn volksgenoten die ver voor hem geleefd hebben, wel een paar eeuwen. En ja, die er een puinhoop van hebben gemaakt. Of als we het naar onszelf trekken, gemeenteleden, die er misschien een puinhoop van hebben gemaakt. Nee, wat doet Nehemia? Wat zou onze houding moeten zijn? Nehemia, hij vernedert zich. Hij verootmoedigt zich voor de God van hemel en aarde. Hij beleidt zijn zonde. Maar hij beleidt ook de zonde van het volk tegenover de Heere. En dan zegt Nehemia in vers 11 van hoofdstuk 1. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn. Op het gebed van uw dienaar. En op het gebed van uw dienaren die er vreugd in vinden. Om uw naam te vrezen. Ondanks de pijn, moeite en verdriet. Die er toch vreugd in vinden. Uw naam te vrezen. En het geweldige is, Nehemia die krijgt gratie van koning Artaxasta om de muren van de stad Jeruzalem te herbouwen. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat kunnen we allemaal lezen in hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 8. Ik heb het bewust nu niet gelezen, maar in vers 8 staat dat ze allemaal samenspanden om tegen Jeruzalem te strijden. Het ging niet van een laaie dakje. Er was strijd. Er was strijd. En het zou je maar gebeuren. Misschien herkent u dat wel. U bent bezig voor uw God. En van alle kanten is er bedreiging. Van alle kanten is er bedreiging. Het kan zijn. Omdat we de Heere al zoveel jaar mogen kennen. En u wil de weg van de Heer gaan. Dat er negatief over wordt gesproken. Misschien heeft u wel kleinkinderen die kort geleden ook tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En dan ervaren ze strijd. Toen wij net getrouwd waren, dat is nu 8 jaar geleden. Ja, ik ben timmerman van beroep. Er werd er op de bouw ook om gelachen. Ik was 20 jaar toen ik trouwde. Waarom ga je niet samenwonen? Maar er zijn juist momenten dat je je niet moet laten ontmoedigen. Want wij dienen de Heer. Laat je niet ontmoedigen. Er is een groter doel mee gemoeid. Het gaat om zijn eer. Laat je daardoor niet afleiden, maar kies voortdurend voor een leven met hem. Ook al gaat dat door lijden heen. Er kunnen dingen in uw leven voorkomen die moeilijk zijn. Als u getrouwd bent, dan kunnen er dingen in uw huwelijk voorkomen die moeilijk zijn. En wat dat zal zijn, dat weet niemand. Ik weet ook niet wat u heeft meegemaakt. Maar zoek uw heil bij de Heere. Wees als een Nehemia. En wat ik zo mooi vind aan Nehemia, dat hij het volk iedere keer meeneemt. En dan staat er ook in hoofdstuk 4 vers 14. En dan zegt hij tegen het volk: wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor de vijand. Denk aan de grote en ontzagwekkende heren. En dan zegt hij ook in vers 20b. Onze God zal voor ons strijden. Je moet maar durven. Je bent in je eentje. Je hebt een volk achter je staan. En alle volk om je heen zijn tegen jou. Je moet maar durven. Onze God zal voor ons strijden. Zulke leiders hebben we nodig vandaag de dag. Die zeggen: het gaat niet om ons, maar het gaat om zijn eer. En dan grijpt het volk weer moed. En ze gaan onvermoeibaar door met bouwen. En uiteindelijk is de muur klaar. De tempel is klaar. De tempel die kan weer ingewijd gaan worden. En dan komt Ezra als het ware ook weer naar voren. En hij was eerst een beetje op de achtergrond gebleven. Maar nu de wet van God, het woord van God wordt voorgelezen. Dan staat hij daar samen als één man met Nehemia en de priesters. En de man van God Ezra en Nehemia, ze onderwijzen het volk in de wet. En dan denk je, nu komt het. Nu gaan ze zich verblijden in de Heer. Maar nee, het volk begint te huilen. Het volk begint te rouwen. En waarom, vraagt u zich misschien af? Nou, ze werden ontdekt aan hun eigen zonde. Ze ontdekten dat ze gezondigd hadden tegen de God van Israël. Ze zagen dat het door hunzelf was. Dat het volk in ballingschap had geleefd, omdat ze niet wilden buigen voor die driemaal heilige God. Ze werden eraan ontdekt dat ze Gods geboden hadden overtreden. En ze zagen in dat niet alleen hun voorvaderen hadden gezondigd, maar zijzelf ook. Er was ontzag voor hem. Er was eerbied voor God. We zouden kunnen zeggen dat er hier een herleving, een opwekking plaatsvindt in dit gedeelte. En dat is de uitwerking van het woord van God. Als de Heere spreekt door zijn woord en geest in ons hart, dan worden wij ontdekt wie wij werkelijk zijn in het licht van God. En als we gaan zien dat we voor Gods aangezicht niet kunnen bestaan, als je Jezus niet toebehoort, dan heb je geen hoop. Dan heb je geen verwachting voor de toekomst. En zoals God toen de tijd de ogen van mensen opende, zo doet Hij dat vandaag nog steeds. Misschien zit u hier en heeft u geen verwachting voor de toekomst. Weet dit, hier komt het op aan dat we Jezus kennen. Hier komt het op aan dat we Jezus kennen. Vandaag gaat het woord open. En dit is het middel hoe God tot u, tot jou en tot mij spreekt. En misschien doet religie of godsdienst u niet zoveel. Ik wil u vragen om vanmorgen niet te luisteren naar een God van religie. Maar ik wil u vragen om te luisteren naar een God die geïnteresseerd is in uw leven. God heeft u, jou en mij gemaakt opdat wij tot eer van Hem zouden leven. Maar dat doen we niet, we zijn gevallen in de zonde. En daarom is er scheiding tussen God en de mens. U zoals u hier zit, jij zoals je hier zit. We willen vanuit onszelf God niet kennen. We willen niets van God weten. De Bijbel die zegt in Romeinen 3 dat er niemand verstandig is, dat er niemand is die God ernstig zoekt. U zoals u hier zit, ons hart taalt niet naar de Heer vanuit onszelf. Maar ondanks deze harde waarheid, dat er niemand is die God zoekt, heeft God zelf deze oplossing geboden door zijn Zoon te zenden. Heeft Hij zijn enige geboren Zoon gegeven, opdat we werkelijk vrij zijn in Jezus. En we zien met Kerst dat Hij kwam als een klein onschuldig jongetje. Hij groeide op, Hij werd volwassen en uiteindelijk gaf deze Jezus zijn leven aan het kruis op de heuvel Golgotha. Dat is Goede Vrijdag. En ziet u hem dan gaan naar de heuvel Golgotha. Hij werd geschopt, hij werd geslagen. En ze zetten een doornenkroon op zijn hoofd. En in al zijn zwakheid lieten ze hem het kruis dragen. En aangekomen op de heuvel Golgotha, legden ze hem op het kruis. En ze spijkerden de spijkers dwars door zijn handen en zijn voeten. En ze zetten het kruis overeind. Daar hing hij, de Zoon des Mensen. Een schouwspel voor de mensen. Wat een straf moet dat geweest zijn voor hem, het lichamelijk lijden. Maar het lijden van zijn ziel kan ik wel helemaal niet begrijpen. Laat staan dat ik het onder woorden zou kunnen brengen. Maar hij werd verlaten door zijn vrienden, door de 12 discipelen. Hij werd verlaten door zijn eigen vader. God kan in de verste verte geen gemeenschap hebben met de zonde. En wat mij het meest raakt is dit, van zijn lijden en sterven. Mijn zonde droeg hij. Hij droeg uw zonde. Hij droeg jouw zonde. Hij deed dit voor u. Met als doel dat wij werkelijk vrij zouden worden in hem. Zodat wij een eeuwigheid met hem door kunnen brengen. En de Bijbel die zegt ook in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. De schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hij gaf zijn leven. Niemand nam zijn leven. Het was pure, onvoorwaardelijke, zichzelf verloochenende agape liefde. En misschien vraagt u zich wel af, waarom zou ik me tot hem bekeren? Ik heb toch niets verkeerds gedaan in mijn leven? Oh ja, die ene zonde, dat is toch niet zo erg? Kun je nogmaals vragen, om niet te kijken hoe wij als mensen naar de zonde kijken, maar hoe God naar de zonde kijkt. Daarom is het nu vandaag de dag om tot de Heer Jezus te komen. Misschien zegt u wel, mag ik dan komen? Ja, het is een opdracht van de Heer om je te bekeren tot hem. Je mag tot hem gaan met al je zonden. Je mag hem aannemen in je hart en in je leven. Sterker nog, je moet hem aannemen in je hart en in je leven. En weet je, dat geeft werkelijk vreugde. Waarvan al Gods kinderen kunnen getuigen. Maar doe je dit niet? Dan doe je je ogen open in de hel. Dat is geen leuke boodschap. Dat is een verdrietige boodschap. Maar vrienden vertellen elkaar de waarheid. En daarom mag ik u vanmorgen de boodschap van het licht verkondigen. Ik mag u vanmorgen de boodschap van het kruis verkondigen. En genade en vreugde dat Jezus uw straf heeft gedragen. Ik mag u Jezus aanbieden. En Johannes de Doper die riep het uit. Zie het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. De vraag om deel te krijgen aan die eeuwige heerlijkheid is dit. Aanvaard je het offer. Heer Jezus, wat hij gedragen heeft aan het kruis op de heuvel Golgotha. En als u hem hebt aanvaard. Als u zichzelf heeft bekeerd tot de levende God. Ja, dan komt de Heilige Geest in u wonen. Op dat moment is zijn gerechtigheid, is uw gerechtigheid geworden. Op dat moment bent u met hem verzoend. Bent u met hem gereinigd, gerechtvaardigd. En heeft u de belofte van het eeuwige leven. En op dat moment is de vreugde van de Vader ook in u. Vreugde geworden. Omdat je vanuit de dood levend bent geworden. En de Bijbel die zegt dat er vreugde in de hemel is. Als er één iemand zich bekeert tot God. Weet je? Dan ben je echt gelukkig. Dan ben je echt gelukkig. Dan mag je leven met hem. Dan komt er blijdschap in je hart. En ik ben zelf opgevoed dat het een blijdschap is wat hier binnen moet zitten. Maar ik geloof zelf wat Romeinen 10 zegt. Waar de mond, waar het hart vol van is. Er stroomt de mond van over. Het komt tot uiting. Laat het anderen weten. Wat het is om vreugde te hebben in God. En daarom zegt Nehemia ook in vers 11b. Want de vreugde, de blijdschap van de Heere. Dat is uw kracht. En hier komen we bij de vreugde die we in onze tekst vinden. En hier zien we dat verdriet en blijdschap heel dicht bij elkaar liggen. Ze waren ontdekt aan hun eigen zonde, maar nu zijn ze blij. Het volk ging feest vieren, want ze hadden de woorden begrepen die aan hun bekend waren gemaakt. Zoals er staat in vers 13. Broeders en zusters, deze tekst is niet zomaar een tekst. Zonder geestelijke ogen is deze tekst niet te begrijpen. En daarom zien we ook dat God mensen niet heeft gemaakt als robot, maar we zien hier een God die geïnteresseerd is in ons leven en een wil heeft gegeven. En wij hebben die God die in alles betrokken wil zijn op alle vlakken van ons leven. Hij wil mensen die echt voor hem leven, die echt voor zijn naam uitkomen, die ernst maken met de boodschap van het kruis. Het volk begreep de woorden die gesproken werden vanuit het wetboek. En daar waar het woord van God wordt voorgelezen, wordt verklaard, daar gebeuren wonderen. En het is zo mijn gebed en mijn verlangen dat God dat ook doet vanmorgen hier. Daarom is het leven met de Here niet allereerst een gevoel, maar het is een zeker weten. Leven met de Heer is ook geen formule. We mogen carrière maken, maar dat is niet het eerste waarvoor we leven. We leven slechts, zoals iemand dat ik je zei, we leven slechts om het lam te verhogen. Laat daarom, broeders en zusters, deze tekst ook de leidraad zijn in uw leven. Deze tekst is een levende tekst, zoals ik net al zei. Het is een levende realiteit en God wil zo graag dat we blijdschap halen vanuit Hem. Als Hij ziet dat het goed is in ons huwelijk, dan geniet Hij daarvan. Als Hij ziet dat broeders en zusters in de gemeente in goede harmonie samen met elkaar leven, dan geniet God daarvan. En we hebben zat voorbeelden in de Bijbel waarin we zien dat het volk afvallig wordt, ze wandelen in de zonde en dan verlaat God hen. Maar als we denken aan Efeze, de brief van Efeze, wat we lezen in Openbaring 2, dat we lezen dat Jezus zelf zegt, ik ben blij dat u uw eerste liefde niet heeft verlaten. Dan zien we dat het God goed doet, dat zijn kinderen in goede harmonie met elkaar leven, dan wordt God daar blij van. Want we kunnen spreken over onze vreugde in Hem, maar ten diepste staat er hier in de tekst dat God blij is. Dat God verheugd is. En in de eerste plaats komt dat omdat het volk weer luisterde naar Hem. Ze hadden gebroken met de zonde en ze leefden nu weer met Hem. Ja, dan is God verblijd. Wanneer zijn kinderen weer wandelen in de waarheid en met respect gesproken. Als God blij is met ons, dan zijn wij verblijd in Hem. En Johannes die zegt daarom ook, hè, dat is bij uitstek de apostel van de liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in Hem. Jezus zegt zelf, wie in mij blijft, dan blijf ik in Hem. Het volk Israël verliet Hem en God week van hen. Zijn geest woont in ons. Hij verlaat ons niet, maar we kunnen de geest wel uitblussen. Als wij wandelen in de zonde en niet doen wat Hij wil, dan trekt Hij ons naar Hem toe. Zodat wij weer gaan leven zoals Hij dat wil. Maar dat de Vader daarover ook verblijd is, dat zijn kinderen weer wandelen in de waarheid. En ik denk dat genoeg mensen hier in ons midden daarvan kunnen getuigen. Wat het is om daadwerkelijk vreugde te hebben uit het geloof. Die zich verblijden in de Heer. En ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Maar er zijn wel van die mensen waarvan je kunt zeggen, kijk, zij leven vanuit Hem. Zij leven vanuit zijn vreugde. En het is overduidelijk dat de vreugde van de Heer hun kracht is. Dan kun je tegen een stootje. En daar waar er krachten vrijkomen, ja, dat is te merken in de omgeving. Broeders en zusters, laat deze tekst niet alleen vandaag tot u komen, maar leef hieruit. En laat het door u heen gaan als een levende realiteit, maar ook als een doorleefde werkelijkheid. Misschien u of jij. Misschien top je wel met zorgen in uw leven. Misschien is er iets in uw leven wat u te neerdrukt. Misschien heeft u veel verdriet over gebeurtenissen in uw leven. Ik weet van diverse broeders of zusters wat er leeft en dat is soms moeilijk. Maar misschien zie je aan het licht, zie je het licht niet meer aan het eind van de tunnel en is er in uw ogen geen oplossing meer te vinden. Ik weet niet wat u allemaal bezighoudt, maar de Vader, die weet het wel. Hij kent u door en door. En ik zeg nu niet dat u in één keer al uw zorgen en alles vergeten moet zijn. Dat kan niet. En dat je maar blij moet zijn. Dat zou een valse boodschap zijn. Het is een proces waar je in kunt zitten. Maar misschien is dit woord wel voor u vanmorgen. Misschien nu niet, maar dan hoop ik wel voor op een ander moment. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Dus als u moe bent, als u zoekt naar vrede in uw hart, dan wil ik u vanmorgen vertellen dat God dat u biedt. Zoals Psalm 84 dat ook zegt, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Bouw op Jezus, anders niet. Er kunnen dingen op uw pad komen die moeilijk zijn. Het kan zelfs zo zijn dat u door de omstandigheden het zicht op Jezus even kwijt bent. Maar geef dan niet op. Blijf vasthouden en verheugt Verheug u in de Heer, verblijd u in Hem. Zoveel mensen vandaag de dag, die verluchten in emotie of bepaalde spullen waarvan ze hun blijdschap of geluk denken af te meten. Een nieuwe auto, een nieuw huis, een nieuwe tuin of geld. Zoek uw toevlucht bij de Heer. Uit Hem is onze kracht. En als u hier behoefte over hebt om er straks over door te spreken, wat u bezighoudt, ja, laat het niet voorbij gaan, maar laten we hierover met elkaar spreken, dan kunnen we het bij de Heer brengen. In vers 13 van hoofdstuk 8 lezen we dat het volk wegging om te eten, om te drinken en bovenal om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Het volk Israël had de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Broeders en zusters, neem deze woorden van vanmorgen mee en maak Jezus tot de werkelijke vreugde in uw leven. Dit geeft, hoop ik voor u, perspectief, hoop en verwachting voor de toekomst. En vandaag wil ik in het bijzonder doortrekken naar de toekomst, want hier kijk ik echt naar uit en ik hoop ook samen met u. Want er wacht ons nog één volledige vreugde. Er wacht ons nog één volledige blijdschap. En dat is de bruiloft van het Lam. Dan is het echt feest. Zijn naam is Jezus en samen met u kijk ik uit naar deze dag. Dat Hij terugkomt. Hij, het hoofd van de gemeente, Hij komt zijn bruid halen. En dan zijn we weer verenigd met Hem. En we mogen ons naar Hem nu uitstrekken. Omdat we weten dat het daar goed is. Nu wandelen we door het geloof, maar straks wandelen we door aanschouwen. Broeders en zusters, wat een dag zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn. Dan zullen we voor altijd en voor eeuwig bij Hem zijn. Denk daar eens kort over na. Voor altijd en voor eeuwig zullen we bij Hem zijn. En we zien daar onze dierbaren weer. En God zelf zal alle tranen van onze ogen afwissen. Weet je, daar is eeuwige vreugde. En we mogen daar lopen. In die stad met palen poorten. En daar straten van zuiver goud. Maar weet je, daar gaat het allemaal niet om. Om al die pracht en praal. We zijn daar één met het Lam. Weet je, daar is de vreugde in Hem volmaakt. Ja, hier ook. Maar hier leven we nog in de begeerte van ons vlees. En de hoogmoed van het leven. En noem het allemaal maar op. Maar daar zien wij Yahweh, de Ik Ben die Ik Ben, de grote triomfator. Daar aanschouwen we het Lam. En zoals een lied het afsluit, maar het heerlijkst is, daar zien wij Jezus. We zingen met elkaar uit Johannes de Heer, 809. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan alle mijn zonden, heeft zijn zoenbloed weggedaan.